onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Zoon, de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Liefde gemeente, dacht zo, waar zullen we mee beginnen als het gaat om het zingen? En dan leek het me toch wel heel erg passend om te beginnen met Psalm 32, het eerste vers, want daarin ligt nou precies besloten wat de Heer Jezus heeft verdiend aan het kruis, namelijk de vergeving van zonden. Onze geloofsbelijdenis belijden en dat dan ook lezen. En wel artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Waarboven staat van de voldoening van Christus, onze enige hoge priester voor ons, En we zingen dan de Lijdenspsalm in aansluiting, namelijk Psalm 22 vers 1 en lezen Matthäus 27 de versen 33 tot en met 54.
Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hogepriester is, met ede naar de ordening van Melchizedek, en zichzelf in onze naam voor zijn Vader gesteld heeft, om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening, zichzelf opofferende aan het hout des kruises en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging onze zonden, gelijk de profeten hadden voorzegd, want er is geschreven in Jesaja 53, dat de straf die ons de vrede aanbrengt, op de zonen Gods was, en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij is ter slachting geleid als een lam, met de misdadigers is gerekend en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had, en heeft geleden hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. Psalm 69 en 1 Petrus 3. En dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk druppels bloed op de aarde aflopend. Hij heeft geroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Matthäus 27, en heeft zulks alles geleden tot vergeving onzer zonden. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus in 1 Korinthe 2 en Filippenzen 3, dat wij niet anders weten dan Christus en dien gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek, om de uitnemendheid der kennis van onze Heere Jezus Christus. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden, en hebben niet van noden enig ander middel te zoeken of te versieren. Versieren betekent hier uitdenken, om ons met God te verzoenen, dan alleen deze enige offerande eenmaal geschiet, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Hebreeën 10. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genaamd is Jezus. Dat is zaligmaker, overmits hij zijn volk zalig maken zou van hun zonden. Matthäus 1. Matthäus 27, te beginnen bij het 33ste vers tot met vers 54. En gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, welke is gezegd hoofdschedelplaats, gaven zij hem te drinken edik met gal gemengd. En als hij dien gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Toen zij nu hem gekruisigd hadden, verdeelde zij zijn klederen, het lot werpende, opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet: zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij, nederzittende, bewaarde hem aldaar. En zij stelde boven zijn hoofd zijn beschuldiging geschreven: deze is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd, één ter rechter en één ter linkerzijde. En die voorbij gingen lasterden hem, schudden hun hoofd en zeggende: gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf. Indien gij de zonen Gods zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden, ouderlingen en fariseeën hem bespottende zeiden: anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis, en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd, dat hij hem nu verlosse, indien hij hem wel wil. Want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. En van de 6e uren werd er duisternis over de gehele aarde tot de 9e uren toe. En omtrent de 9e uren riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani, dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, zulks horende, zeiden: deze roept Elia. En terstond een van hen toelopende nam een spons, en die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de anderen zeiden: houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus wederom met een grote stem roepende gaf de geest. En zie, het voorhangsel der tempel scheurde in twee, van boven tot beneden, en de aarde beefde en de steenrotsen scheurden. En de graven werden geopend en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. En de hoofdman over 100, die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: waarlijk, deze was Gods zoon. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, laten we de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heer in de hemel, we mogen vanavond ook wel met grote eerbied luisteren naar de woorden die u aan ons hebt toebetrouwd. Het heilige evangelie, waarvan we vanavond een bijzonder het kruisevangelie beluisteren. De Heer Jezus Christus, uw enige Zoon, die is de kruisdood gestorven. Hij die heilige, zondeloze, rechtvaardige Zoon van God is geworden tot zonde gemaakt. De zonde van anderen, van allen die eens zalig zullen worden, ze zijn op hem gelegd en hij heeft ze zo gewillig weggedragen. En heren, dan is het nodig dat wij op hem zullen zien, zoals het net beleden met de Nederlandse geloofsbelijdenis, dat we vertroosting zoeken en vinden in de wonden van de Heer Jezus Christus. Vertroosting, dat impliceert dat er ook verdriet is. En Heere, dat noemt u de droefheid naar God. Dat noemt u de droefheid vanwege onze verkeerde daden en gedachten. Ja, vanwege ons zondaars bestaan. Droefheid omdat we niet zijn wie we moeten zijn. Omdat u, o Heere, recht hebt op mensen die zondeloos zijn. Maar daartoe hebt u uw Zoon gegeven, omdat we door hem vertroost zullen worden. Omdat we zullen zeggen, hij in mijn plaats. Opdat we het eeuwige leven ontvangen, de eeuwige heerlijkheid eenmaal van u zullen krijgen. Hij die naar de aarde kwam, wil ons meenemen naar de hemel. Wil ons meenemen naar die plaats waar het voorhangsel ook van heeft getuigd. De toegang tot u. Die toegang is er weer. Door zijn bloed, door zijn offerande. En daarom mocht het voorhangsel in de tempel scheuren. De toegang bereid. Heere, wil geven als we daar ook mee zitten, mee tobben met die vraag. Is dat nou ook voor mij? Dat we vanavond zullen mogen horen uw stem. Uw stem in de prediking. En dat uw stem vanavond tegen mij heel persoonlijk zegt. Ik voor u, nou u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik bedoel u, jonge, meisje, man of vrouw. Wil geven, Heere, dat we zo met verwondering straks naar huis gaan en zeggen, wat is God toch goed? Wat is God onuitsprekelijk barmhartig? Dat hij de straf die mij had moeten treffen op zijn eigen Zoon heeft gelegd. En daardoor zijn striemen mij genezing is geworden. Wilt u zo hier een gezegende avond schenken? Wil geven als we minder bekend zijn met uw woord, dat we er nieuwsgierig naar zullen zijn. En dat het woord ons zo zal aankleven, dat we er niet meer los van komen. Denk zo aan deze wereld, Heren. Wat is er een nood in de wereld? De oorlogen, maar ook de geruchten daarvan, zoals uw woord het zegt. De zorg die er is over de wereldvrede. We weten niet hoe het verder zal gaan. Toch weten we dat u het voorzegd heeft. Dat u, o Heer Jezus, het zelf gezegd hebt. En dat er oorlogen zullen zijn en toe zullen nemen totdat u komt. Dat ook andere natuurrampen zullen plaatsvinden. Dat we steeds weer herinnerd zullen worden aan uw woord. En dat doet u ook dat we gereed zullen staan. Gereed om de Heer Jezus als de grote bruidegom te ontmoeten. Wil geven dat we dat zullen doen. Dat we als meisjes zullen zijn die olie in de lampen hebben. Ook al kunnen we zelfs in slaap vallen. Dat we toch bezet zijn met uw geest. Geef Heer nog vrede in deze wereld. Ja, met uw vrederijk hier volmaakt doen komen. Wees zo met een ieder van ons. Ook hier in de gemeente, Heren, als er een verlangen is om mijn eigen herder en leraar te ontvangen. En er een beroep is uitgebracht op de oud-predikant van de gemeente. Althans van een deel van de gemeente. Dan willen we ook vragen of u hem zou willen bewegen om hier naartoe te mogen gaan. Dat u zijn hart vervullen met liefde. En dat hij daarin uw stem zal mogen horen. Als het naar uw wil is. Gedenkt u, Heren, zo ook aan al de andere lege plaatsen. Wil nog broeders toeschikken tot uw dienst. De oogst is aanstaande, zegt u, maar de arbeiders zijn nog weinig. Wilt u ze uitstoten in uw dienst? Vragen u deze dingen. Ook voor degene, Heren, die werkzaam zijn in de zending en in de evangelisatie. Wilt u ze helpen, wilt u ze een vrijmoedige geest geven. Geef dat ze een woord mogen spreken, de juiste plaats tegen de juiste personen. Wilt u de vruchten erop geven. Dat vragen we u om Jezus wil. Amen. Meentje, wij willen gaan zingen. Psalm 22, de versen 11 en 12. 22, daarvan de versen 11 en 12 opnieuw. De lijdensbeschrijving. psalm die de Heer Jezus ook geciteerd heeft. gemeente, 6 maal mocht u horen, ja zelfs 7 maal van het lijdensevangelie, zoals het al genoemd wordt, van de Heer Jezus Christus. En nu, deze avond, willen we in het bijzonder naar de heuvel Golgotha gaan. De kruisheuvel waar de Heer Jezus ten volle heeft geleden, de prijs heeft betaald en het heeft mogen uitroepen dat het volbracht was door hem. Matteüs 27, de versen 50 tot en met 54 willen we een bijzonder overdenken, waar we lezen: en Jezus wederom met een grote stem roepende gaf de geest. En zie, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden, en de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden, en de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde, na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. En de hoofdman over 100 en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: waarlijk, deze was Gods zoon. Tot zover. Gemeente, de schrijver van deze tekstwoorden: de levensvorst sterft. En willen stilstaan allereerst bij de tijd. Wanneer gebeurt dat? De tweede plaats bij de daad. Want het is een daad die hij verricht. Een stervensdaad. En tenslotte bij de gevolgen daarvan. Dus de tijd, de daad en de gevolgen. Je zou eigenlijk wel mogen of kunnen beginnen met het laatste wat hier wordt gezegd over de hoofdman over 100 en de andere soldaten die bij hem waren. Daar staat dat ze zienden op de aardbeving, dus wat er gebeurde, en de dingen die geschied waren. De dingen die geschied waren. Wat is er veel gebeurd? En dat hebben deze soldaten van heel dichtbij meegemaakt. En ze komen tot een bijzondere conclusie. Dit is niet een gewoon mens geweest. Dit is de Zoon van God. Ja, als je het zo gemeente beziet en je blikt dus terug op alles wat er in die enkele dagen heeft gepasseerd en heeft plaatsgevonden, dan moet je steeds weer opmerken: dit is toch wel heel bijzonder. Iets niet alledaags. Dit zijn dingen die gaan ons bevattingsvermogen te boven. Wat gebeurt hier toch? Ja, zo was het begonnen. Ik ga toch maar even met u mee terug naar hoe de Heer Jezus zelf op zijn tijd, ja, op de tijd van zijn vader, de weg heeft afgelegd naar Jeruzalem. Zo gewillig. Zo vastberaden. Wij gaan naar Jeruzalem, sprak hij. Tot 4 keer toe heeft hij zijn discipelen daarvan verteld. Dat hij naar Jeruzalem moeten, was geen andere weg dan deze weg. En hij heeft er ook bij verteld waarom: om te lijden en te sterven. Om om te leiden, met name juist door de overpriesters en de schriftgeleerden. Jezus sprak over een zeer moeilijke weg, een kruisweg. Maar hij sprak ook al over de opstanding. Maar dat hebben de discipelen niet onthouden. Hij ging en ze gingen met hem mee. Iemand als Thomas, die geloofde het misschien wel het allermeest van allemaal. Hij wordt wel eens de ongelovige Thomas genoemd, maar Thomas geloofde het. Kom, we gaan, zegt hij. We gaan met hem sterven. Hij meende dat. Hij geloofde, Jezus gaat sterven en wij met hem. En toen die wonderlijke intocht, het leek eerst de andere kant op te gaan. Hij werd gehuldigd als koning. En toch, hij liet het zich niet gebeuren dat ze hem tot koning zouden maken. Nee, toen kwam daar die avond, die zo bijzondere avond waarin ze het Pascha vierden met elkaar. En dat de Heer Jezus daar het Pascha, het heilige avondmaal instelde. En zei, dit is mijn vlees en dit is mijn bloed. Ik voor u. Ze verstonden het toen niet. En toen heeft hij het verteld dat een van hen hem zou gaan verraden. Ben ik het? Heer, hadden ze gevraagd. En daarna de weg naar Gethsemane. 3 discipelen hebben hem horen klagen in de hof. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En tot 3 keer toe had hij dat gebeden. En dan kwamen ze. Judas was erbij. En hij toonde in zijn macht. En toch gebruikte hij zijn macht niet. Ze waren het er niet mee eens. Ze ergerden zich aan zijn houding. Dat hij zich overgaf. Terwijl hij macht had. Om hen allemaal tegen de grond te laten vallen. En ze lieten hem alleen. De weg naar de zaal van Caiaphas. Daar een van zijn discipelen die hem verloochende. Ik ken de mens niet. En de hoge priester die het had uitgeroepen. Wat zoeken we nog? Hij beweert dat hij Gods zoon is. De weg naar Pilatus. Hij moest gekruisigd worden. Pilatus die er ook geen raad mee wist. En gewaarschuwd werd door zijn eigen vrouw. Heb toch niet te doen met deze rechtvaardige. Want ik heb heden vanmorgen vroeg een droom gehad. En ik heb veel moeten lijden om zijnentwil. Houdt u het toch buiten. En Pilatus die dat wel wilde. Maar hij kon geen kant op in zijn beleving. Hij voelde het heel goed aan. Deze man is onschuldig. Deze man is niet staatsgevaarlijk. Als die niet zou meegaan, ze zouden hem aanklagen bij de keizer. Dan liep al een aanklacht. Hij gaf hem over om gekruisigd te worden. Nadat Jezus gegijzeld was. De soldaten hebben een wreed spel met hem gespeeld, een koningsspel. Hij is de koning der Joden. Nou, dan moet hij ook een koninklijke mantel aan. Dan krijgt hij een kroon op zijn hoofd, een doornenkroon. En dan zullen we hem een rietstaf in zijn hand geven. En ze hebben hem bespot. Wees gegroet, koning de Joden. Ze hebben gesalueerd voor hem. En op weg naar het kruis. 2 adjudanten moesten mee. 2 moordenaars zouden aan weerszijden gekruisigd worden. Het koningsspel moest wel goed worden gespeeld. En een koning heeft ook een volgeling. Simon van Cyrene, die moest helpen het kruis te dragen. En zo kwamen ze aan, de heuvel. Maar ondertussen gebeurde er weer van die wonderlijke dingen. Jezus, die tot nu toe niet had teruggescholden, zich niet had vrijgepleit. Pilatus was er verwonderd over. Die oog had voor de mensen om hem heen. Ween niet over mij, maar over uzelf, had hij gezegd tegen de jonge vrouwen van Jeruzalem. En daar op de kruisheuvel, voordat hij gekruisigd werd, ging hij in gebed. Vader, vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. Wonderlijk. Een gekruisigde die zich zo opstelde. Hij schold niet terug. Hij verzette zich niet. Het leek wel een lam dat ter slachting werd geleid. Net een schaap dat geschoren wordt en zich niet beweegt. Het is de hoofdman wel opgevallen. En zijn medesoldaten. Zo anders als anders. En toen hij daar hing, wonderlijk, wat gingen de mensen tekeer? Wat scholden ze hem uit? Wat bespotten ze hem? Maar hij schold niet terug. Geen woord. Geen onvertogen woord kwam over zijn lippen. Zelfs niet toen ze medegekruisigden mee gingen spotten. En ze hadden het wel gehoord. Dat die ene gekruisigde zo veranderde. Nadat het 3 uur donker was geweest. Wat waren ze bang geweest trouwens in die 3 uur. De hele natuur begon te zwijgen. Waren de goden vertoond? Wat was hier aan de hand? En toen die ene gekruisigde aan hem vroeg, wilt u aan mij gedenken, 1 keer, als u in uw koninkrijk zult gekomen bent? Toen sprak hij over het paradijs. Heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Wonderlijk. Mijn vader in de hemel. Hij bad om vergeving. Een koning. Ja, het stond wel boven zijn hoofd. Koning der Joden. Maar die gekruisigde sprak hem werkelijk aan als koning, als de Curios. En hij sprak over zijn paradijs. En die diep donkere nacht, die aanbrak. Wat is hier aan de hand? Wat was hij? Wat was hij vol mededogen. En toen had hij gezegd dat het volbracht was. Het is volbracht. Wat was volbracht? En terwijl hij eerst geen edict wilde nemen, vroeg hij er nu wel om. Mij dorst. En ze hebben hem dat gegeven. En tot een grote verwondering spreekt hij nog 1 keer met luide stem. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Een luide stem. Een krachtige stem. Dit was geen martelaar die aan het eind van zijn krachten was gekomen, maar hij sprak met koninklijke majesteit. En toen, de dood kwam niet. zoals bij andere mensen. Maar hij riep de dood. Toen gaf hij zijn geest. Zo is het gegaan. Zo is hij gestorven. Het was de tijd. De tijd was aangebroken. Dat Jezus zijn ziel naar huis mocht gaan. Naar de schoot van de Vader. De Vader. Jij zo gemist had in die 3-uurige duisternis. Ja, we hebben hem mogen roepen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar de Vader was teruggekeerd. Door het licht als het ware weer aan te doen. Door de zon weer te tonen. Daaraan mocht Christus zien. Mijn Vader heeft mijn gebed verhoord. En daaruit mocht hij afleiden. Mijn Vader is nu tevreden. Ik heb betaald. Ik heb betaald. Het is volbracht. De prijs, de dure prijs is gebracht, is betaald. En daarom horen we hem dat ook spreken. Hij spreekt de hemelse Vader weer aan met die vadernaam. Vader. Mijn Vader. Steeds had hij hem aangesproken met die titel. Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wil. Mijn Vader. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Maar toen zijn Vader hem verlaten had, in die duistere nacht op Golgotha, heeft hij die naam niet gebruikt. Waar was Vader? Maar nu weet hij weer. Mijn Vader heeft mij lief. Daarom, zoals Christus eerder gesproken heeft, mij de Vader lief, overmits ik mijn leven afleg, opdat ik hetzelfde wederom neem. Het is het wonderlijke mysterie van de liefde tussen Vader en Zoon. De Zoon die zich volkomen gehoorzaam had gemaakt aan zijn Vader. De wil van zijn Vader hier op aarde ging doen. Die zichzelf gehoorzaam heeft tot aan de dood, tot in de dood, tot aan de kruisdood op Golgotha. Nooit heeft de Vader hem in zijn liefde verlaten. Wel in de waarneming, wel in zijn gevoelen. Maar de Vader had hem lief tot het einde toe. En toch spaarde de Vader hem niet. Want anders was er geen zondaar zalig geworden. En zou er geen zondaar meer zalig worden. En daarom die hij op het hoogst lief had, die spaarde hij niet.
Daarom heeft mij de Vader lief.
Overmits ik mijn leven afleg, opdat ik hetzelfde wederom nemen. Niemand, dat zijn onze tweede gedachte, gemeente. Niemand kon zijn leven zoals Jezus afleggen. Wij kunnen de dood niet tegenhouden als de dood komt. Maar Christus kon de dood tegenhouden. Steeds horen we hem zeggen, het is nog niet de tijd, het is niet de uren. Dan verborg hij zich of ging hij weg. Dat was al toen ze wilde werpen in het ravijn in Nazareth. Maar nu roept hij de dood. Kom. Het is de dood die hem moet gehoorzamen. Hij is de levensvorst. Hij staat boven dood en leven. En daarom kan hij de dood tot zich roepen. En daarom kan hij ook het leven weer aannemen. Hij zegt, ik heb macht om mijn leven af te leggen en het leven weer aan te nemen. Ik ben de opstanding en het leven. Zo hebben we gehoord vlakbij het graf van Lazarus. Jezus wederom met een grote stem roepende gaf de geest. Wat riep hij voordat hij die laatste ademtocht uitblies en het leven aflegde en zijn hoofd boog? Wel, hij bad een kindergebed, Psalm 31. En dat gaan we nu eerst zingen, gemeente. 31, de versen 1 tot en met 4. Dat heeft de Heer Jezus gebeden tot zijn Vader, voordat hij zijn ziel in de handen, in de schoot van zijn Vader stelde. 31, vers 1 tot en met 4. Een bijzonder, het vierde vers. Beveel mijn geest in uw handen, gij God der waarheid. gemeente, wij gaan verder met die actieve daad van de Heer Jezus. Hij roept de dood tot zich. De dood is aan hem ondergeschikt. Hij heerst als de levensvorst over dood en leven. Dat hadden de mensen al eerder gezien. Althans, de discipelen die van heel dichtbij dat hebben mogen aanschouwen. Bij het dochtertje van Jairus. Het kind slaapt, had hij gezegd. En hij wekte het meisje op uit de doodslaap. En die jongen uit Nain, hij sprak de dood aan als zijn ondergeschikte. En daar bij het graf van Lazarus, daar heeft hij hetzelfde gedaan. Terwijl Lazarus al 4 dagen in het graf lag, liet Jezus zien, hoe lang iemand ook in het graf ligt. Ik sta er boven. De dood moet mij gehoorzamen. Lazarus, kom uit, had het geklonken. En op zijn machtswoord kwam Lazarus uit het graf. Weet je, wat is dat een troost, hè? Dat de Heere Jezus macht heeft over leven en dood. En dat de dood ook niet het laatste woord in ons leven hoeft te hebben en zal hebben. Want hij heeft de dood overwonnen. En hij laat het hier ook zien. Dat hij op zijn tijd zal sterven. En dat hij op zijn tijd het leven weer zal aannemen. John Owen zegt, hier heeft de Heer Jezus de dood gedood met zijn dood. En hoe heerlijk heeft hij dat ingeleid. Met Psalm 31, zoals hij zijn lijden heeft geïllustreerd met de diepe klanken van Psalm 22. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Al zat er ook de hoop in, hè? Jezus citeert de psalmen, gemeente, niet alleen om zijn klachten te uiten, maar ook om zijn verwachting te benadrukken. Want wie Psalm 22 leest en zingt, die weet dat aan het eind de hoop, de verwachting steeds groter wordt, steeds vrolijker als het ware wordt verwoord. Hij zal zaad zien. Ze zullen verzadigd worden. Het zaad zal hem dienen. Daarom spreekt Jezus die psalmen in het bijzonder uit aan het kruis. Zo op Psalm 31. In uw handen beveel ik mijn geest. Gij hebt mij verlost, Heere, gij God der waarheid. Het was een kindergebed. De kinderen voor ze gingen slapen, en dan ze nog, die zingen dat. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En zoals onze kinderen ook wel een gebedje hebben geleerd. Zoals ik ga slapen, ik ben moe. Ik sluit mijn beide ogen toe. Heere, houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht. Dat was ook de reden dat de Heer Jezus steeds had gesproken over de slaap des doods. Het meisje slaapt, Lazarus slaapt. We komen dat op tekenen in de psalmen. Wie leeft en die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Hij helpt ons als tevoren. Meent je, de dood is voor een kind van God niet meer dan een slaap. Je doet je ogen dicht aan deze kant van het graf. En een seconde later doe je je ogen, je zielenogen weer open aan de andere zijde van het graf. Zoals Lazarus dat deed in de schoot van Abraham. Het lichaam dat rust nog, dat wacht nog. Ook het lichaam is gekocht door de Heer Jezus Christus. Maar de ziel zal als eerste ontwaken in het paradijs. Heden zult ge met mij in het paradijs zijn. En gemeente, als de Heer Jezus zo gaat sterven, dan brengt hij als het ware zijn ziel bij zijn vader. Hij weet het. Mijn ziel gaat nu naar de hemelse heerlijkheid. Mijn ziel gaat naar het huis van mijn vader. Naar de schoot van mijn vader. Daar is mijn ziel. En mijn lichaam dat zal gaan worden begraven. Dat zal rusten in het graf. De Heer Jezus weet het. Ook vanuit de psalmen. Dat terwijl zijn ziel wordt bewaard in de hemel bij zijn vader, zal zijn lichaam worden bewaard in een nieuw graf. Daar had Jesaja al van getuigd. Hè? Jesaja 53. Dat men had besloten dat zijn lichaam zou worden gebracht waar misdadigers ook naartoe worden gebracht. Naar een verschrikkelijke plaats. Wij zouden zeggen naar een afvalplaats. Naar de vuilnisbelt. Daar zouden ze zijn lichaam hebben gebracht. Als het aan hen had gelegen waar de wilde dieren zouden komen om het te verscheuren. Maar nee, Jesaja had het al voorzegd. Zijn lichaam zal worden begraven bij een rijke. Bij een rijke zal hij in zijn graf zijn. En in Psalm 16, gemeente, de psalm die later door David wordt geciteerd. In Psalm 16 blijkt dat ook. Want daar lezen we gaan het straks aan het eind van de dienst op zingen. Daar staat: ik stel de Heere gedurig geluk voor mij. Omdat hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn vlees zeker wonen. Want gij zult mijn ziel in de hel, en dat is het graf, het woordje hel staat hier voor graf, niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Gij zult mij het pad des levens bekend maken. Verzadiging de vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand eeuwig geluk. Later zal Petrus, zoals gezegd, in het bijzonder deze psalm citeren op de Pinksterdag. Dan zegt: u weet het toch, psalm 16, dat het lichaam bewaard zou blijven. Dat wordt, zegt Petrus, dan niet van David gezegd. Want het graf van David en zijn beenderen zijn nog onder ons. Maar dat wordt van de grote Davids zoon gezegd. Van de Heer Jezus Christus. Zijn lichaam zou geen verderving zien. Het zou niet tot ontbinding overgaan. En daartoe had Maria hem gezalfd. Maria had die nardus voor hem gekocht en bewaard. Tot een voorbereiding van zijn begrafenis. Want balsam, gemeente, was bedoeld om een lichaam te bewaren. En door Jezus te zalven, te balsemen, want dat heeft ze gedaan, heeft ze eigenlijk daarmee laten zien, zijn lichaam zal bewaard worden in het graf. Zijn ziel bij zijn vader, het lichaam in het graf. En de hemelse vader zal ze beide bewaken. Weet je, dan mag ik ook al even vast de lijn trekken naar al Gods kinderen die sterven in de Here, die de Heer Jezus Christus hier op aarde lief hebben gekregen als hun zaligmaker. Als ze de laatste adem hier op aarde uitblazen. De een door een ziekte naar een ziekbed. De ander plotseling door een hartstilstand of door een ernstig ongeluk. Een volgende door verdrinking. Weer een ander afvullend maar ingemeten. Voor de Heere maakt dat niet uit. Maar op het moment als dat gebeurt, dan zorgt de Heer ervoor dat de ziel naar de hemelse heerlijkheid gaat. Daar wordt de ziel bewaard. Waar Christus is, waar de engelen zijn. En het lichaam, dat wordt op aarde door de Heere bewaard. Ja, het gaat dan over tot ontbinding. Maar de Heere bewaart het wel. Pas vroeger mijn beleidingskant de gezanten nog. Dat was de laatste keer. Ze zeiden: hoe kan dat nou? Als die lichamen toch helemaal vergaan zijn. Of niet meer te vinden zijn. Hoe doet de Heer dat dan? Is er voor de Heer iets onmogelijk? Denken jullie dat de Heer die mensen uit stof heeft geschapen, dat hij ze niet weer opnieuw uit het stof zal doen herleven? De Heer is de almachtige schepper. De herschepper. En zo zal hij ook wat vergaan is weer opwekken. En hij zal de ziel dan in het lichaam brengen. En dan zal het een verheerlijk lichaam zijn. Dat gelijkvormig is aan dat van Christus. Heer Jezus, hij mag gaan, gemeente. Waarom? Waarom mag hij nu gaan? Waarom kan hij nu gaan? Omdat zijn werk, zijn lijdenswerk, zijn zielenarbeid, de arbeid van zijn ziel, zo staat er in Jesaja, ten einde is. Hij heeft het mogen opmerken. Mijn vader is tevreden. Ik heb de schuld, die grote schuld vanwege de zonde, betaald. Volkomen betaald. Ik heb de drinkbeker, zoals hij eerder sprak, leeg gedronken. Er hoeft niets meer bij. Het staat zo mooi, gemeente, zo heerlijk samengevat in ons formulier voor het heilig avondmaal. En dan wil ik u vragen, hoort u daar uzelf in terug, dat het ook voor u is, waar staat dat hij ontelbare smaadheden geleden heeft, omdat wij nimmer meer te schande zouden worden, onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gerecht Gods zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonden daaraan zou hechten. En heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel. Met lichaam en ziel aan het hout des kruises. Toen hij riep met luide stem. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En hoorde je dat ook in die klagende klank, hè? Dat was Sabachthani. Er zit een klagende klank in. Waar bent u? En dat is het antwoord op dat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. Dat is het, hè. Nooit meer van God verlaten worden. Naar lichaam niet en naar ziel niet. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten. Toen hij zeide, het is volbracht. Het is volbracht. De arbeid is gedaan. Nu mag hij gaan rusten, zoals wij willen zeggen. Je hebt hard gewerkt, nu mag je gaan rusten. Weet je, dan is de dood voor hem ook een moment van rusten. Hij mag naar zijn lichaam en zijn ziel rusten. Zijn ziel in de schoot van zijn vader. Zijn lichaam in het graf. En tegelijkertijd, ja, heiligt hij daarin ook de graven van al degenen die in de Heere sterven. Iemand zei eens bij een geopend graf, hij heeft het graf voorverwarmd met zichzelf. Dat is wat hij hier doet. Meent hij dan de gevolgen? Wij lezen ook van gevolgen. Want op het moment dat de Heer Jezus dat heeft gedaan, zijn hoofd heeft gebogen en de geest heeft gegeven, nadat hij dat heerlijke gebed heeft gebeden, Dan komen er tekenen. Dan kan de natuur niet meer zwijgen. Zoals eerst de natuur ging, ja, wij zouden zeggen op zwart ging. De zon werd verduisterd. Zo laat de natuur meer van zich horen. Ja, het is God zelf die de natuur in beweging brengt. De aarde begint te beven. De rotsen gaan scheuren. Doden staan op. En in de tempel gebeurt ook iets wonderlijks. Het voorhangsel. Dat het heilige scheiden van het heilige der heiligen. Dat scheurt van boven naar beneden. Laat ik daar eens mee beginnen, gemeente. Met dat scheuren van het voorhangsel. Waarom doet hij, Heere, dat? Waarom laat hij dat gebeuren? Wel, onze kanttekenaren verwijzen terecht naar Hebreeën 10, vers 19 en 20. Terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En terwijl wij een grote priester over het huis Gods, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs. Kijk, dat is het. wijst erop dat God verzoend is. Eerst wees dat voorhang erop dat er geen toegang is tot God behalve door bloed. De hoge priester die eenmaal per jaar met bloed het heilige de heilige betrad. Nu is de grote hoge priester gekomen en heeft met zijn bloed de toegang tot God gebaand. Daarom is er geen voorgangster meer nodig. En wordt iedere zondaar genodigd om te komen. Om zijn ziel en zijn lichaam te wassen in het bloed van de Heer Jezus Christus. Want dat bloed dat geeft ons de toegang tot God. Tot de gemeenschap met God. Hij is het voorhangsel, zou je mogen zeggen. En dat voorhangsel zegt, kom tot mij. Kom tot mij. Vind vertroosting in mijn wonden. Dat voorhangsel houdt ons niet tegen. Maar dat nodigt ons juist uit om te komen. Terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Er staan geen hekwerken meer omheen. U hoeft niet bang te zijn dat hij zal zeggen, u mag niet komen. Dat is het eerste gemeente. Maar dan ook dat andere, die de hele natuur die spreekt van het verzoenende werk van Christus, van het volbrachte werk. Was juist niet met de zonde in het paradijs ook de zonde in de natuur gekomen? Spreekt Paulus niet over de vloek die op de aarde rust vanwege de zonde? Waarom er natuurrampen plaatsvinden, overstromingen, aardbevingen? Waardoor de hele wereld eigenlijk steeds in gevaar is. Delen van de wereld die vergaan door brand of door water. Wilde dieren die in gevaar zijn. Spreekt daarom gemeente niet Jesaja van een vrederijk waar een wolf en een lam naast elkaar zullen worden gevonden. En een koe en een berin en een kind speelt met wat wij nu noemen een gevaarlijke slang. Er zal geen verderving meer zijn, staat er. En met de hele natuur zal vrede zijn. Op deze aarde, de nieuwe aarde, waarop de hemel zal neerdalen, zal vrede zijn. Het werk van Christus is ook bepalend voor de natuur. Christus is ook een middelaar van, ja, niet alleen van de mensen, maar ook van de hele kosmos. Door zijn bloed is er straks een vrederijk. Waarvan we lezen in het boek Openbaring dat er niemand meer zal zijn die zal zeggen ik ben ziek. Waar geen tranen meer zullen zijn. Waar eeuwig leven is. Eeuwige heerlijkheid. Eeuwige vrede. Waar alles weer in harmonie met elkaar zal zijn. Dat is een prediking op zich. Maar ook dat de doden worden opgewekt. Gemeente, juist hier op Goede Vrijdag worden de doden uit de graven opgewekt. Het zijn er niet enkele, het zijn er vele geweest die hier tevoorschijn komen. En de graven werden geopend en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt en uit de graven uitgegaan zijnde. Na zijn opstanding kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. Wat is er gebeurd, gemeente? Wel, dit is een andere opwekking geweest dan de opwekking van het dochtertje van Jairus en een jongeling van Nain en Lazarus. Die stonden op met hun oude lichaam en zijn later weer gestorven. Maar deze mensen, gemeente, die zijn opgewekt op een andere wijze. Die hebben een lichaam gekregen dat een verheerlijk lichaam is. Een lichaam, gemeente, dat beloofd wordt van al degenen die straks op de jongste dag zullen opstaan. Met de wederkomst. Dan zal het lichaam niet meer kunnen sterven. Het zal onsterfelijkheid krijgen. En het zal ook anders zijn dan ons huidige lichaam wat betreft hoe het zich openbaart naar anderen. En dat lees je hier eigenlijk ook. Hè? Er staat, ze zijn opgestaan, maar pas na de opstanding van de Heer Jezus worden ze gezien. Het is niet zo dat ze zomaar door de straten van Jeruzalem lopen en dat iedereen ze kan tegenkomen. Nee, dat niet. Ze gaan echt op bezoek bij mensen. Ze zijn specifiek op weg naar mensen die ze kennen en waar ze ook verwacht worden. Zoals de Heer Jezus, dat kun je het eigenlijk ook aan zien, zoals de Heer Jezus alleen door zijn gelovigen is ontmoet na zijn opstanding. Door de discipelen, door de vrouwen en de 500 broeders op één dag. Maar wat we bij Jezus ook zien, gemeente, is dat, ja, dat hij dan weer hier is en dan weer daar. En plotseling is hij weer in het midden. Het is anders dan daarvoor. We zeggen eigenlijk, het is een nieuwe dimensie. Dat heeft te maken met dat verheerlijkte lichaam. Het lichaam hoeft niet meer te eten. Het kan wel eten. Jezus nam honing, raten en vis om te laten zien, ik heb een echt lichaam. Maar hij had het niet meer nodig. En in één keer was hij weer verdwenen. Verdwenen uit hun gezicht. En ook, ja, dan weer zag hij er zo uit en dan toch weer anders. Dan twijfelden ze, is hij het wel? Is hij het niet? Er is iets aan dat lichaam dat zo anders is dan daarvoor. Weet je, dat is wat Paulus noemt een geestelijk lichaam dat zal opstaan. Dat hebben deze mensen ook gekregen, zo mogen we aannemen. En zo zijn ze verschenen aan heel veel andere gelovigen. Als een teken dat de Heer Jezus nou op Goede Vrijdag, gemeente, betaald heeft voor de zonde schuld, maar ook de dood heeft gedood, de dood heeft overwonnen. Dat het een rechtstreekse vrucht is van zijn lijden en sterven, de opstanding uit de doden. En zo hebben deze mensen als het ware de opstanding van de Heer Jezus mogen onderstrepen. Het waren de, ja, hij was de eersteling en zij meteen daarbij komend. Wie het geweest zijn weten we niet, maar men neemt wel aan dat het mensen zijn geweest die in de tijd van de Heer Jezus, dat hij op aarde was, hebben geleefd en zijn gestorven. Die hij nog niet had opgewekt. Die worden nu opgewekt. Niet mensen uit de oud-testamentische bedeling, zoals David, want dan had dat er zeker wel bij gestaan. Trouwens, Petrus zegt het later ook. Hij zegt, het graf van David is nog onder ons en zijn beenderen zijn daar nog. Dus het zijn, zo wordt wel aangenomen, de mensen die in hem hier zijn gaan geloven in de tijd dat hij, die 3 jaar dat hij op aarde rondging. Misschien wel iemand als, ja, uit zijn familie, dat zou zomaar kunnen. Maar ook anderen waarvan we verder niets hebben gelezen in het woord van God. Maar het zijn er velen geweest. En het heeft zijn heerlijkheid geïllustreerd, getoond. En gemeente, we mogen toch wel aannemen dat deze mensen niet meer zijn gestorven, hoor. Nee, want ze hadden een verheerlijk lichaam gekregen. Dat deze mensen met de Heer Jezus ten hemel zijn gegaan. Daar lees je verder niet over bij de hemelvaart. Maar zoals Henoch met een lichaam naar de hemel is gegaan en Elia met een lichaam naar de hemel is gegaan, zo mogen we geloven dat deze mensen ook naar de hemel zijn gegaan met Christus. En daar ook een, ja, wij zouden zeggen, een pond zijn voor al diegenen die op aarde verlangen naar het naar lichaam en ziel altijd bij de Heere zijn. Wat een troost is dat voor allen die moeten zeggen, ja, de dood, de laatste vijand die nog wacht, o vrees niet, want zie, de heerlijkheid is aanstaande. En dan gemeente, het laatste wat ik nog wil benoemen van de gevolgen die hier genoemd worden, is het geloof. Het is toch eigenlijk wel bijzonder, hè, gemeente, vindt u niet? Ik had verwacht als mens dat daar bij het kruis een getuigenis zou komen van Johannes en van Petrus en van Jacobus en van Thomas. Maar ik lees er niks van. Ze staan van ver en staat. En wat zijn dan de getuigenissen geweest? Nou, eerst eigenlijk een getuigenis van Pilatus. Deze is onschuldig. Ja. Ja, Pilatus heeft getuigd van zijn onschuld. Een heiden. En de vrouw van Pilatus heeft toch niet van doen met deze rechtvaardige? Weer een heiden? En dan op de kruisheuvel, aan het kruis, is er een moordenaar die begint te getuigen. Deze is rechtvaardig. Wij hangen hier terecht schuldig, maar deze is rechtvaardig. Die hangt hier niet terecht. En die dan bidt, wilt u aan mij denken? En als de Heer Jezus gestorven is, dan staat daar een hoofdman tegenover hem. Een centurio. Een man met veel macht. En die man, die, mag ik het zo zeggen, die is steeds meer ervan overtuigd geraakt. Dit is geen gewoon mens. Als ze alles, mag ik het zo zeggen, naast elkaar legt. En dan acht geeft op de tekenen, op de aardbeving, en voelt het. Dan roept hij het uit. Waarlijk, deze was Gods zoon. En gemeente, ik las er eigenlijk altijd overheen, maar er staat bij ook degene die bij hem waren. Die ook. Er staat, en de hoofdman over 100 en die met hem Jezus bewaarde, ziende de aanbeding en de dingen die geschied waren, die we net allemaal genoemd hebben, werden zeer bevreesd, zeggende, waarlijk, deze was Gods zoon. Wie had dat nou gedacht? Dat, wij zouden zeggen dat clubje mensen, soldaten, heidenen, die eerst het koningsspel met Jezus hebben gespeeld, die hem gegezeld hebben, die hem door de kroon op het hoofd hebben gedrukt, die hem uitgejouwd hebben, die hem uitgelachen hebben, die voor hem gesalueerd hebben, gegroet, koning der Joden, die hem aan het kruis hebben gespijkerd, dat zij nu zeggen, met elkaar, waarlijk, deze was Gods zoon. Vergeet niet, gemeente, dat dit grote gevolgen kon hebben voor hun positie. Want ze gaan hier rechtstreeks in tegen Pilatus. Als dit Pilatus te oren zou komen, dan kan hem dat het leven kosten. Want ze zeggen gewoon, deze man hangt hier onterecht. Die is onterecht gekruisigd. Dit is geen mens. Zoals Pilatus had gezegd, ziet de mens, dit is de Zoon van God. Ziet, ze kunnen het niet meer voor zich houden. Ze roepen het uit en iedereen mag het horen. Weet je, ik geloof toch zelf dat dit een echt geloof is geweest. Dat de hoofdman het geloofd heeft. Dat hij ook zijn schuld heeft gezien. Wij hebben gezondigd. Wij zijn schuldig aan hem. Wij hebben hem gekruisigd. Maar dat ze geloofd hebben. Hij is waarlijk Gods zoon. De Heer Jezus Christus. Ik weet niet hoe ze verder daarmee mochten leven. Of het evangelie. En ook tot troost is geworden. Maar dit is wel oprecht geweest. Die belijdenis. Deze was Gods zoon. Ik eindig met een vraag. Hoe staat u bij het kruis vanavond? Is dat ook uw belijdenis? Waarlijk, deze was en is Gods zoon. Waarlijk, deze is mijn middelaar. Deze is mijn betaling. Deze is mijn toevlucht. Waarlijk, deze heeft voor mij de drinkbeker gedronken. Waarlijk, deze heeft voor mij de straf gedragen. En voor mij de schande veracht. En deze is voor mij het graf ingegaan. En heeft voor mij de dood overwonnen. En deze is ook voor mij opgestaan en ten hemel gegaan. Om voor mij plaats te bereiden. Kom, hij nodigt u vanavond opnieuw. Kom en zoek troost in mijn wonden. Hij sluit niemand uit, gemeente, vanavond. Hij zegt niet tegen iemand van u, jij bent te lang ongelovig geweest. Jij bent te hard geweest. Jij hebt te lang gezondigd. Jij bent de wereld gelijkvormig geweest. Jij bent te laks geweest. Ach nee, ik ben niet gekomen voor rechtvaardigen, maar voor zondaren. Kom tot mij, die zo belast is met zijn zonde en vermoeid is. En ik zal u rust geven. Amen. Heere, wilt u geven dat dat voor ons tot een troost zal zijn en zal blijven. Ook weer tot meerdere vertroosting. Dat we het met de hoofdman zullen uitroepen. Waarlijk, hij is het. Hij is het die komt betalen voor mij. En die de dood voor mij heeft gedood. Door zijn dood. Die voor mij de prijs betaalde. En voor mij een plaats heeft bereid in de hemel. Wil geven, Heere, dat we zo met vrucht Goede Vrijdag vieren. En zo ook Pasen zullen vieren. De Heer is waarlijk opgestaan voor mij. Dat we als het ware mee gaan zingen met Maria Magdalena. Rabboni. En met de discipelen. En met de anderen. We vragen u dat. Om Jezus wil. Amen. Meent u, wij willen gaan zingen uit Psalm 16 vers 5. De psalm die ik zojuist ook al citeerde. Vrede en draag de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.
Hey.